De vorige keer, broeders en zusters, zijn wij terechtgekomen in Ezechiël 16. Waarboven staat Jeruzalems ontrouw, straf en herstel. Enzovoort. Denk ik dan maar. Het eerste gedeelte van het hoofdstuk, de eerste paar versen althans, hebben wij gezien. In dit hoofdstuk namelijk wordt inderdaad gesproken over Jeruzalem. In het bijzonder, maar in het algemeen kennelijk over heel Israël. Waarbij Jeruzalem model staat feitelijk voor heel Israël. Maar de geschiedenis, zoals hij vermeld, is primair die van Jeruzalem. De stad die nou eenmaal Israël vertegenwoordigt. En de geschiedenis van Israël wordt daarin vermeld, zoals we gezien hebben, in elk geval ook in vers 3, waar gezegd wordt, uw handelingen en uw geboorte zijn uit het land der Kanaanieten, en uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hettitische. Hetgeen wijst op de Kanaanitische oorsprong uiteraard van Jeruzalem. Ik weet niet meer, maar ik zal wel eens gewezen hebben op de, wat mij betreft, toch wat vreemde gedachte, dat Jeruzalem al zou bestaan hebben in de dagen van Abraham of zo, of dat zelfs Melchizedek daarvan koning zou geweest zijn. We vinden daar in de Bijbel geen grond voor. Ik in ieder geval niet. En daar houd ik het dan maar op. Wat we vinden is de Kanaanitische oorsprong van de stad, die overigens niet de naam Jeruzalem droeg, want die naam werd pas aan de stad gegeven vele eeuwen later, namelijk pas bij de verovering van Jebus door David. En via David kreeg Jebus de naam van Jeruzalem. En daar gaat het maar om. De stad is dus heus van Kanaanitische oorsprong. Dat wil zeggen, bestond in de dagen van Jozua in elk geval. Hoe lang al, weet ik niet. En bovendien was het inderdaad maar een zeer kleine stad eigenlijk. Nauwelijks meer dan één fort. Een vestingwerk op een hoge berg. Pas in de dagen van David en wat erop volgde werd Jeruzalem inmiddels uitgebouwd tot een werkelijke stad. Maar inderdaad de Kanaanitische oorsprong en zeker niet gebouwd door Israël. En daarna vinden we nog het een en ander daarover. In elk geval wordt wat desolate positie van Jeruzalem beschreven in de volgende verzen. Verzen waarin Jeruzalem vergeleken wordt met een kind dat geboren wordt. Wij hebben daarover gesproken, dus dat doe ik nou niet meer. Maar het idee was dat niemand het kind hebben wilde. En zoals de Bijbelse encyclopedie dan wel zal zeggen, het was vroeger gebruikelijk, als men het kind niet liefde, dan deed men een afstand van, legde men het ergens neer. Dan kon iemand anders het meenemen als hij er aardigheid in had. Een vondeling. En anders zou het sterven. En onder die kop vind je het in sommige andere Bijbels ook genoemd, dit schriftgedeelte, de gelijkenis van de vondeling. In het Nederlands heb ik hem zo niet gevonden, ik denk in het Engels, maar dat weet ik niet zeker meer. Maar zo begint het verhaal inderdaad. Het wordt beschouwd als een soort van miskraam eigenlijk dus. En dat komt in de rest van het hoofdstuk ook wel duidelijk aan de orde. De stad die op een of andere wijze erfelijk belast was, om zo te zeggen. Want zo wordt het er hier in ieder geval voorgesteld in vers 5. Geen oog had medelijden over u om u een van deze dingen te doen. Te verzorgen namelijk na de geboorte, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds. Niet letterlijk uiteraard, maar alleen overdrachtelijk. Want letterlijk was het gelegen op een berg. Ja, dus alleen overdrachtelijk. Men heeft er afstand van gedaan. En vlakke veld wil gewoon zeggen buiten de legerplaatsen. Wat wij het platteland noemen. Dus hetzelfde als vlakke veld. En het vlakke veld is niet altijd vlak. En het platteland is niet altijd plat. Maar het is buiten de stad. Daar gaat het om. Om de walgelijkheid van uw ziel ten dagen toen gij geboren waart. Men had er een afkeer van. Het wordt dus als een gebrekkig kind dan wel als een miskraam beschouwd. Als miskraam wordt het ook trouwens op andere plaatsen in de Bijbel genoemd hoor. Daarna staat er, als ik u voorbij ging, zo zag ik u vertreden zijde in uw bloed en ik zeide tot u in uw bloed leef. En daarna wordt het nog een keer herhaald. Ja, ik zeide tot u in uw bloed leef. Of die herhaling er ook hoort te staan, dat is discutabel. Daar is men het niet over eens. Maar het maakt ons natuurlijk toch niet zoveel uit. Waar het om gaat namelijk is dat de enige verklaring die ik hiervoor ken, is dat inderdaad de stad bleef wat die was. Begrijp me goed, alle andere Canaanitische steden werden veroverd in de dagen van Jozua. Ze worden ook uitgebreid opgesomd. Niet de geschiedenis dikwijls van de verovering van al die steden. Maar er wordt een hele reeks van steden genoemd uiteindelijk in de verdeling van het land. Na de verovering door Jozua. Deze steden worden allemaal geacht veroverd te zijn, dan wel verwoest te zijn door Israël, waarna ze weer werden opgebouwd uiteraard, maar dan als Israëlitische steden. Dat is met Jeruzalem helemaal niet gebeurd. En hoewel de diverse campagnes van, want zo heet zoiets, hè, de veldtochten, om zo te zeggen, van Jozua allemaal uitgingen vanuit Gilgal, toch waarlijk niet zo ver bij Jeruzalem vandaan. Dat weet u toch ongeveer wel, hè? Dus niet zo ver van vanaf de Jordaan naar Jeruzalem en andersom. Die afstand is dat is niet zo ver. Maar Jeruzalem werd daarbij gewoon gepasseerd. Om de eenvoudige reden, zal dat historisch wel geweest zijn, dat het ook in de praktijk geen stad van werkelijke betekenis was. Maakte verder niet uit. Men liet het liggen, links. Als men van Gilgal het land introk, liet men het links liggen. Kijk maar op de kaart. Zo is dat. In elk geval, de stad is gewoon blijven bestaan. En het bleef dus een stad van Jebus met daarin de zogeheten Jebusieten. En het bleef inderdaad zo al de dagen van de richteren. Zelfs de dagen van Saul tot in de dagen van David. Want die zag inderdaad kans om de stad op een of andere wijze te veroveren. Op geraffineerde wijze moet ik zeggen. Maar niettemin, het gebeurde. En ik denk dat deze uitspraak van de Heer over de stad leef, dat het daarop slaat. Namelijk dat de stad inderdaad gewoon bleef bestaan. Werd niet veroverd, werd niet verwoest. Het was een onaanzienlijke stad, niemand wilde het hebben. Want dat is het idee wat toch in de voorgaande verzen uiteengezet is. En de stad bleef dus gewoon bestaan. Tot later. Maar die geschiedenis komt hierna. Namelijk, ik heb u, vers 7, ik heb u tot 10.000... als het gewas des velds gemaakt en gij zijt gegroeid. Ik neem het als namelijk gij zijt gegroeid. Groter geworden dan wel vermenigvuldigd, zo wordt het ook wel eens vertaald. Gij zijt veel geworden. Gij zijt gegroeid en groot geworden en zijt gekomen tot grote sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gewassen, doch gij waart naakt en bloot. En zie daar, blijkt Jeruzalem één vrouwtje te zijn. Tenminste, dat is wat ik ervan begrijp. Het kind wordt een volwassen vrouw. En wat er nu verder volgt, dat stelt de Heer zichzelf voor als de man en Jeruzalem als de vrouw. De vrouw waarover de Heer zich als man inderdaad ontfermde, sterker nog, hij trouwde ermee. Daarna, ja, nou heb ik het zo gezegd, dus nou ga ik er ook maar even op verder. Daarna moet ik u zeggen dat dat natuurlijk niet echt de goede basis is voor een huwelijk. Niet echt tenminste. Dat het een rol meespeelt, dat is niet verkeerd. Maar als de basis is, gaat het fout, is dan het idee, en het ging ook fout in de rest van de geschiedenis. Het wordt in het hoofdstuk ook gewoon zo uiteengezet. In elk geval, er staat dat het kind opgroeide tot vrouw en daarna staat er, doch gij waart naakt en bloot. Maar dat gaat meteen verder met in vers 8, als ik nu voorbij ging zag ik u en ziet uw tijd was de tijd der minne. Een prachtige uitdrukking. En zo breide ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Het idee is dat de uitdrukking, ik breide mijn vleugel over u uit, in de schrift gebruikt wordt voor het sluiten van een huwelijk. Want de Bijbelse gedachte is wel degelijk dat in het geval van een huwelijk de man zijn vleugel uitbreidt over de vrouw. Haar in bescherming neemt. Ik zei, als de man zich over de vrouw ontfermt, dat is geen goede basis voor het huwelijk. Maar binnen het huwelijk wordt het geacht zo te zijn dat de man inderdaad de vrouw in bescherming neemt. Als u dat hetzelfde vindt, dan is het mij best. Maar ik denk dat het toch wat positiever is, hè? In elk geval, het idee is dan dat in vers 8 sprake is van een huwelijk. Dat staat er ook gewoon, namelijk ik kwam met u in een verbond. Of in verbond, dat is uiteraard het verbond van het huwelijk. Maar de uitdrukkingen in vers 8 verklaren meteen ook de uitdrukking in vers 7. Want daar staat doch gij waart of en gij waart naakt en bloot. De gedachte is dat inderdaad niemand de vleugel over haar uitbreidde. Men zegt dat de uitdrukking gewoon betekent dat ze ongetrouwd was. Nog steeds. En dat lijkt me ook wel aardig te kloppen, want dat komt overeen met wat vers 8 dan vervolgens van zegt. Gij waart naakt en bloot, namelijk zonder man, zonder bescherming en dus zonder bekleding, zoals u dat ook kunt formuleren. Maar er staat dat de Heer voorbij ging en die breidde zijn vleugel over Jeruzalem uit. En zo kwam dus het huwelijk tot stand, is het idee. Een huwelijk dus primair met Israël. Maar in veel andere plaatsen blijkt dat daarmee tegelijkertijd heel Israël wordt aangeduid. Ten slotte, Israël is ook van Canaanitische afkomst oorspronkelijk en woonde in Canaan. Daar woonde de familie in ieder geval 3 generaties. En daarna woonde die familie enige generaties in Egypte. En toch? Je kunt net zo goed van Israël zeggen dat het van Canaanitische afkomst is. Maar goed. Die uitdrukking, zo breidde ik mijn vleugel over jou, die vond ik namelijk terug in de geschiedenis van Rut. En dat lijkt me dan duidelijk genoeg. In het 3e hoofdstuk. Richter Rut, juist. Als nu Boas gegeten en gedronken had, in vers 7, en zijn hart vrolijk was, zo kwam hij om neder te liggen aan het uiterste van een korenhoop staande. Daarna kwam zij, Rut namelijk, stilletjes in en sloeg zijn voetdeksel op en legde zich. En het geschiedde te middernacht, want zo gaat het dan, hè, middernacht. Nou goed, het geschiedde te middernacht dat die man verschrikte en om zich greep en ziet een vrouw lag aan zijn voetdeksel en hij zei, wie zijt gij? Altijd aardig, dat men zich eerst aan elkaar voorstelt, natuurlijk, maar vooruit. En zij zeiden, ik ben Rut, uw dienstmaagd, breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Ik mag aannemen dat ze wel meer gezegd zullen hebben, maar dat staat er allemaal niet bij. Het lijkt wel een erg flitsende dialoog hier, eerlijk gezegd, hè. Nog flitsender dan die van goede tijden, slechte tijden, denk ik dan wel. Laten we zitten. Nee, ik stel me dat zo voor dan, hoe dat op televisie eruit ziet. Man wordt wakker en zegt, wie zijt gij? En dan zegt zij, ik ben uw dienstmaagd, breid dan uw vleugel over uw dienstmaagd uit, enzovoort. Keurig op toon voorgelezen van het keyboard naast de camera, zo gaat het toch, hè? Nou goed, jongen, wat een acteurs, denk ik al. Maar laat me zitten. Ja, dat moest ik even zeggen. Nou goed, maar ze zullen dus wel meer gezegd hebben, maar daar gaat het niet om. De essentie vinden we hier uiteraard. Breid dan uw vleugel over uw dienstmaagd uit, want gij zijt de losser. En vooral die toevoeging, want gij zijt de losser, geeft de betekenis ook aan die uitdrukking. Breid uw vleugel uit over uw dienstmaagd betekent dus inderdaad trouw met mij. En niet alleen maar neem mij in bescherming. Hoewel dat de eerste betekenis van de uitdrukking is. Maar in dit geval, in de relatie tussen man en vrouw, betekent het inderdaad, trouw dan met mij, enzovoort. En dat was ze ook stellig van plan, maar daarna liep het toch. Er kwamen nog wat complicaties, laat ik het zo zeggen. Maar het gebeurde, daar komt het op neer. Maar het is diezelfde uitdrukking die wij tegenkomen hier in Ezechiël 16 vers 8, daar gaat het om. Het is dus een kwestie van eerst ongetrouwd zijn, niemand wilde het kind hebben, en het kind groeide op. En toen was het nog steeds, wilde nog steeds niemand het hebben. En toen wilde de Heer het wel hebben. En hij breidde zijn vleugel over haar uit. Zo staat er. Het was de tijd der minnen. Ja, hoe je dat moet interpreteren weet ik niet. Maar het was eraan toe, zal ik maar zeggen. Er moest wat gebeuren. Laat ik het zo zeggen. De hormonen. Nou goed. Zoiets dan, hè? En dan daar staat er, ik breide mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ik denk dat dat dus precies dezelfde betekenis heeft. Ja, ik zwoer u, nog een keer hetzelfde, en kwam met u in een verbond. Dat is nog een keer hetzelfde. En dat spreekt dus over het huwelijksverbond tussen de Heer en Israël in het algemeen, en meer specifiek de Heer en Jeruzalem. Uiteraard onder het oude verbond. En dan... Zo spreekt de Heere, Heere, en gij, Jeruzalem, werd de mijne. En daarvan akte. En zo gaat het verder. Dat slaat ongetwijfeld op de verovering door Jeruzalem, van Jeruzalem door David, uiteraard. Want toen werd Jeruzalem ineens de stad van Israël en zelfs de hoofdstad van Israël. En zo kwam Jeruzalem dus inderdaad in dat verbond. Maar Jeruzalem wordt sindsdien geïdentificeerd met Israël en andersom, gelijk het is ten deze dagen, zeg ik dan. Maar dat zeg ik uiteraard niet tot de Palestijnen onder u. Nou goed. Daarna staat er, daarna wies ik u met water en ik spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Dat zijn precies de dingen die eerder bij de geboorte al hadden moeten plaatsvinden, maar nooit hadden plaatsgevonden, om zo te zeggen. Dat gebeurt hier alsnog. Dat wil zeggen, de verschoppeling wordt nu inderdaad verhoogd, in overdrachtelijke zin, uiteraard. Ik zalfde hem u met olie, lijkt me ook duidelijk. Betekent inderdaad dat daarmee Jeruzalem tot hoofdstad wordt van één koninkrijk. Want de zalving is gewoonlijk zalving tot koningschap, dan wel priesterschap. En in dit geval gaat het zelfs beide op. Want Jeruzalem werd de residentie van het Davidisch koningshuis. En Jeruzalem werd de residentie van de hoge priester. Maar dan zeg ik dat het ingewikkeld. Ik bedoel gewoon te zeggen dat de Ark des Verbonds, dan wel de tabernakel, maar in elk geval de Ark des Verbonds overgebracht werd naar Jeruzalem. En dat werd dus de vaste plek. En niet door David, maar wel in de volgende generatie onder Salomo, werd Jeruzalem de officiële zetel van de Ark des Verbonds. Dat wil zeggen, er werd de tempel gebouwd, hè? Zodat koningschap en priesterschap beiden gevestigd werden in Jeruzalem. En dus, ik zalfde u met olie, ik bekleedde u ook met gestikt werk, geborduurd werk als u het mij vraagt, en ik schoeide u met dassenvellen en omgorde u met fijn linnen. Het is wel aardig, want het gestikt werk, de dassenvellen en het fijne linnen komen wij alle drie tegen in de tabernakel. Het is de enige andere keer trouwens dat die dassenvellen überhaupt genoemd worden. Dus het bovenste kleed, het buitenste kleed, meen ik, me goed herinneren van de tabernakel. En of het echt dassenvellen zijn, dat weet nog niemand zeker. Maar uit dit vers kun je afleiden dat het gebruikt wordt voor schoeisel. Nou goed, daar ga ik maar verder niet op in. En dan komen we nu met fijn linnen. Dat is ook wat in de tabernakel gebruikt wordt. En linnen sowieso is priesterlijke kleding, hè? Dat weet u, hè? Het is of gewoon wol, of dierenvellen, maar daar hoort wol eigenlijk ook bij, gewoon, hè? Wol, maar de priesters mochten geen wol dragen en droegen dus inderdaad linnen. Volgens voorschrift, linnen is priesterlijke kleding. Vandaar dat we het bij de Heer Jezus ook terugvinden. In de bekende doeken waarin hij gehuld werd enzovoorts. En in de doeken die uiteindelijk teruggevonden worden in het graf. Linnen dus, hè? Linnen dan wel lijnwaad. Ik omgord u met fijn linnen. Het maakt het, denk ik, als je er een diepere betekenis achter zoekt, maakt het Jeruzalem inderdaad tot een priesterlijke stad. En bedekte u met zijde. Dat is een verhaal apart. Zijde. Zijde is eigenlijk ook een beeld van wedergeboorte. Net als linnen. Het is de luxere kleding. Zijde nog luxer dan linnen. Overigens. Maar zo is dat nou eenmaal. Dan zit het verhaal van die rups aan vast enzovoort. Zijde rups en de moerbijboom en hoe het allemaal maar heten mag. Maar daar ga ik allemaal niet op in. Daarna staat er ook, versierde ik u met sieraad en deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals. Niet om de stad vast te leggen uiteraard. Kun je het je voorstellen, de bruid? Ik versierde u met sieraad en deed armringen aan uw handen. Dat is naar het goede voorbeeld dat in de tijd gegeven werd door Eliezer. Toen hij de bruid voor Isaac versierde. met armringen en hoe het allemaal maar heten mag. Versieren, ja, daar komt de uitdrukking vandaan, denk ik. Ik zou het anders niet weten. Welke uitdrukking vraagt er iedereen? Nou ja, daar komt me wel een keer. Ik versier u met sieraden, deze armringen aan uw handen en een keten aan uw hals. Mag aannemen een sierlijke keten, enzovoorts. Vers 12, en niet van anderen. Desgelijks deed ik een voorhoofd siersel, een diadeem, of hoe je zo'n ding maar noemt. Voorhoofdsiersel aan uw aangezicht en oorringen aan uw oren en een kroon der heerlijkheid, een heerlijke kroon dus, op uw hoofd. Hetgeen allemaal uiteraard spreekt over de heerlijkheid van Jeruzalem in de dagen van David. Dat wil zeggen, in die dagen van David kwam die heerlijkheid tot stand en werd voltooid in de dagen van Salomo. En dan dus vers 13, zo waart gij versierd met goud en zilver, en uw kleding was fijn linnen en zijde en gestikt werk. Gij at meelbloem en honing en olie, en gij waart gans zeer schoon en waart voorspoedig dat gij een koninkrijk werd. Voor aardig. Meelbloem heeft in de Bijbel altijd van doen met dat wat voor de Heer bestemd is. Het is eigenlijk een uitbeelding zelfs al van het evangelie, hoor. Maar het is allemaal zo uitgebreid dat je het allemaal moet uitleggen hier. Maar honing is wat makkelijker. Honing is een beeld van de wijsheid. En daarin herkennen wij meteen de dagen van Salomo. Dagen waarin Jeruzalem ongetwijfeld het centrum was van alle wijsheid in heel de wereld. Olie, koningschap, priesterschap. En gij waart gans zeer schoon en waart voorspoedig dat gij een koninkrijk werd. En dat is denk ik de samenvatting van wat hier vooraf ging, namelijk vanaf vers 8 tot en met vers 13. En niet zomaar een koninkrijk, maar inderdaad de naam van dat koninkrijk, dan wel van Jeruzalem, zegt vers 14, ging uit onder de heidenen om uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn heerlijkheid. Beslot, de Heer zelf werd geacht te wonen in Jeruzalem, sinds de inwijding van de tempel in elk geval, in de dagen van Salomo. Mijn heerlijkheid die ik op u gelegd had, spreekt de Heere Heere. Dat is een idee overigens wat wel meer in de schrift genoemd wordt, waarbij de Heer inderdaad spreekt over alle zegeningen die hij Israël gegeven heeft. En de gedachte is dat voor zover Israël in het algemeen in Jeruzalem bijzonder heerlijkheid had, was het een heerlijkheid die het ontvangen had van de Heer. Maar als het verteld wordt in de Bijbel, dan wordt voor de gelegenheid inderdaad Israël dan wel Jeruzalem voorgesteld als een vrouw die door haar man, de Heer zelf namelijk, voorzien was van een flink aantal versieringen. Juwelen, zal ik maar zeggen. Hè? Zo gaat dat. En dan heb ik u nog bespaard een gedeelte in bijvoorbeeld Jesaja 3, want daar staat in vers 18, tenzelfde dagen zal de Heere wegnemen het sieraad der kousenbanden, om de dames een indruk te geven van het sieraad der kousenbanden en de netjes en de maantjes en de reukdoosjes en de kleine ketentjes en de glinsterende kledingen, de hoofdkroning en de armversierselen en de bindselen, de reukballetjes en de oorringen, de ringen en de voorhoofdversierselen, de wisselklederen en de manteltjes en de hoedjes en de buidels, de spiegeltjes, en de fijnlinnen deksels en de hulledoeken. Ik heb het niet kunnen vinden in Vandalen, maar vooruit. De hulledoeken en de sluiers. Oh, dat weten jullie dus allemaal. Oh. En het zal geschieden dat er voor specerij stank zal zijn, en lossigheid voor een gordel, en kaalheid in plaats van haarvlechten, en omgording een saks in plaats van een wijden rok, en de verbranding in plaats van schoonheid, enzovoorts. Dat wil zeggen, die wordt inderdaad gesproken over dat de Heer die heerlijkheid van Jeruzalem dan wel van Israël zal wegnemen. Dat is Jesaja 3. Maar goed, gaan we terug naar Ezechiël, want daar vinden we iets dergelijks. In elk geval, die heerlijkheid van Jeruzalem is duidelijk genoeg. Daar word ik uitgebreid over gesproken trouwens. En daarvoor kom ik bijvoorbeeld terecht in 1 Koningen 10, in de dagen van Salomo namelijk. Nou ja, waar Salomo's heerlijkheid en rijkdom beschreven wordt. Alsof het een inventarisatie was voor de vermogensbelasting. In 1 Koningen 10 vanaf vers 14. Enige andere schriftplaats. Waar het getal 666 voorkomt. Dat vind ik altijd een leuke. Nou ja, samen natuurlijk met 2 Kronieken 9. Als ik het goed zeg tenminste. Dus vers 14 van 1 Koningen 10. Het gewicht nu van het goud dat voor Salomo op een jaar inkwam was 666 talenten gouds. Aardige verwijzing naar zijn positie als zoon des mensen. Want 6 staat voor de mens in het algemeen. En dus voor de zoon des mensen in het bijzonder. En in de dagen van Salomo was Salomo de drager van die titel. De zoon des mensen. Zoals het zegel van Salomo via de zespuntige ster. Dus ook inderdaad uitbeeld, hè? Maar goed, dat even terzijde. Maar dan wordt de heerlijkheid van Salomo beschreven. Maar leuker is natuurlijk om in het eerste deel van hoofdstuk 10 terecht te zijn, waar de koningin van Sheba het gerucht van Salomo hoorde aangaande de naam des Heren. En zij kwam om hem met raadselen te verzoeken. Ze had nogal wat vragen, zal ik maar zeggen. En ze kwam te Jeruzalem, ook met een nogal wat gevolg, om zo te zeggen. Met nogal wat rijkdom. En in vers 3 staat dan, en Salomo verklaarde haar al haar woorden. Geen ding was er verborgen, geen raadsels dus meer. Geen ding was er verborgen voor de koning dat hij haar niet verklaarde. En als nu de koningin van Sheba zag al de wijsheid van Salomo en het huis het welk hij gebouwd had, en de spijzen zijn er tafel, en het zitten zijn er knechten, wat het ook wezen mag, en het staan zijn er dienaren, en hun kledingen en zijn schenkers en zijn opgang, waardoor hij heen opging in het huis des Heren, zo was in haar geen geest meer. Zij viel flauw, betekent dat letterlijk, toch? Zo was in haar geen geest meer, en zij zeiden tot de koning, het woord is waarheid geweest dat ik in mijn land gehoord heb van uw zaken en van uw wijsheid. Ik heb die woorden niet geloofd totdat ik gekomen ben en mijn ogen dat gezien hebben. En zie, de helft is mij niet aangezegd. Gij hebt met wijsheid en goed overtroffen het gerucht dat ik gehoord heb. Wel gelukzalig zijn uw mannen, wel gelukzalig deze uw knechten, die gedurig voor uw aangezicht staan, die uw wijsheid horen. Geloofd zij de Heer uw God die u behagen in u heeft gehad om u op de troon van Israël te zetten. Omdat de Heere Israël in eeuwigheid bemint, daarom heeft hij u tot koning gesteld om recht en gerechtigheid te doen. En daarna gaf hij hem nog een cadeautje. Waar hij, als je mij vraagt, niet echt onverlegen zat, maar toch. Maar vooruit. Maar de heerlijkheid van Jeruzalem in de dagen van David en in het bijzonder die van Salomo was inderdaad spreekwoordelijk. En daar wordt naar verwezen in Ezechiël 16. En de gedachte is dat dat niet de verdienste was van David of van Salomo, maar dat de Heer zelf dat zo geregeld had. Nou goed. Maar daarna komen we in Ezechiël 16 vers 15... waar tot Jeruzalem deze vrouw dus gezegd wordt met dezelfde beeldspraak. Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid en hebt gehoereerd vanwege uw naam. Ja, hebt uw hoererijen uitgestort aan een ieder die voorbij ging. Voor hem was zij dan wel gij. Maar staat uiteraard zij. Ze wordt dus voorgesteld als een mooie vrouw die er dan ook inderdaad veel boelen heeft, zoiets. Ik weet niet eens of het woord hier voorkomt in het hoofdstuk. Of boeleerders heet zoiets, hè. Minnaars, maar dat is de nette variant. Ik weet er trouwens geen beter woord voor. Die er veel boeleerders op nahield. is dan het idee. En ze heeft haar schoonheid, die ze van haar man had ontvangen, misbruikt om daarmee het aan te leggen met andere mannen, is het dan het idee. En de gedachte is natuurlijk dat Israël dan wel Jeruzalem hoereerde met andere goden. Tenslotte, de man was God, de Heere, de God van Israël. En als het aanlegt met andere mannen, wil dat zeggen met andere goden. En in de praktijk betekent het gewoon dus dat Israël verbonden aanging, om zo te zeggen, althans zich lieerde aan andere volkeren, met dus de daarbij behorende goden. En zo zag het er op aarde uit. Hetgeen toch wel een wat, nou voor ons misschien niet, maar voor anderen toch een wat vreemd licht werpt op de tegenwoordige situatie van Jeruzalem en Israël. Want men is natuurlijk al jaren drukdoende om te komen tot een overeenkomst tussen Israël, in het bijzonder Jeruzalem, en heidense volkeren. Die inderdaad, en ook met grote nadruk, een andere god dan wel andere goden dienen. Toch, lijkt me duidelijk. Maar dat valt precies in ditzelfde kader van de hoererij van Jeruzalem. En hoezeer het politiek gezien dan misschien ook gewenst is. Ja, wie bepaalt dat eigenlijk, of het gewenst is? De Heer zal het niet nemen. Daar komt het op neer. En dat is ook wat we in de profetie daaromtrent vervolgens ook lezen. Juist dat is hoererij in de ogen des Heeren. Men zou op hem vertrouwen, was de bedoeling, want de Heer heeft een verbond met Israël. Ongeacht of dat nou oud of nieuw verbond zou zijn in onze dagen, dat doet nog weinig ter zake. Het gaat erom, men zou trouw zijn aan de Heer, want Jeruzalem heeft haar bestaan en een heerlijkheid, een reputatie, een naam en geschiedenis te danken, inderdaad aan de Heer en aan niemand anders. En die claimt dus inderdaad de stad. Nou goed. Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid, enzovoorts. En gij hebt uw hoererijen uitgestort aan een ieder die voorbij ging. En er ging nogal wat voorbij aan vreemde volkeren in de loop der tijd. Dat kun je in alle Bijbelse handboeken en encyclopedieën enzovoort lezen. Jeruzalem, eigenlijk heel Israël, ligt nou eenmaal op de bekende handelsroutes. Het is een smalle strook land aan de oostzijde van de Middellandse Zee. Smalle strook land die vruchtbaar is, waar men gemakkelijk kan wonen, zal ik maar zeggen. Althans, zo was het van oorsprong altijd. Dat was maar door de Jordaan, maar er viel ook wat regen enzovoort. Gaat men verder naar het oosten, wordt het meteen allemaal woestijn. Dus het handelsverkeer van zuid naar noord moest inderdaad via Israël. En dat ging ook altijd zo. En in het bijzonder was dan de route tussen Syrië en al wat er voorbij lag in het noorden, en Egypte en al wat er voorbij lag in het zuiden. Zo is dat. Hè. En dus, daar gingen er veel voorbij. En dat is een van de redenen, historisch en politiek gezien, waarom Jeruzalem in de loop der geschiedenis zoveel geleden heeft onder oorlogsgeweld en zo vaak veroverd en verwoest geworden is. Bijbels gezien ligt het natuurlijk anders. Bijbels gezien is het zo dat al die ellende over Jeruzalem gekomen is, omdat het ontrouw was aan de Heer. En het aanlegde met die andere volkeren. Hetgeen het nou juist niet had moeten doen. Dat is duidelijk het idee. Nou goed. De Heer had immers gezegd al op voorhand tot Israël in de dagen van Mozes dat hij een jaloers God was. En dat dat dus consequenties voor Israël met zich meebracht. Zou het ontrouw zijn, zou de Heer hen verlaten. En dat is ook wat in de dagen van Ezechiël dus gebeurt. Maar goed, de hoererij van Jeruzalem wordt dan uitgebreid beschreven als een klacht van de man over zijn vrouw. Er staat in vers 16, en gij hebt van uw klederen genomen. Maar ja, dat waren de klederen die de Heer aan Jeruzalem gegeven had, om zo te zeggen. Gij hebt van uw klederen genomen en u gemaakt geplekte hoogten, dat wil zeggen offerplaatsen, hoogten, waarop geofferd werd aan heidense goden, waar andere goden gediend werden. En gij hebt daarop gehoereerd, staat er dus, afgoden gediend. Zoiets is niet gekomen en zal niet geschieden. Dat wil zeggen, dat had niet gekomen moeten zijn. Dat lijkt me duidelijk de betekenis van de term. En het behoort niet zo te geschieden. Daartoe hebt gij genomen de vaten uw sieraads van mijn goud en van mijn zilver dat ik u gegeven had. Hetgeen in de eerste plaats slaat op de kostbaarheden, de vaten, de instrumenten, hoe heet zoiets, het gereedschap wat behoorde tot de tempel. Nou ja, het gereedschap, gewoon de inventaris, om zo te zeggen. Dat was natuurlijk ook kostbaar. Maar die werd van de Heer ontvreemd, om zo te zeggen, en werd gebruikt voor afgoderij. Je hebt daarvan mansbeelden gemaakt en je hebt met dezelfde gehoereerd. Beelden van mannen. Het is natuurlijk hoogst dubbelzinnig. Heel stiekem staat er dan ergens in een commentaar, dat zullen wel vallesbeelden geweest zijn. Als je het letterlijk neemt, maar je hoeft het niet zo smal te nemen, want wat het ook is, het gaat om afgodsbeelden uiteraard. En in dit beeld, dat wil zeggen in deze gelijkenis, als je zo moet noemen, tenminste, gaat het uiteraard om andere mannen die aanbeden werden. En of dat nou een uitbeelding, of het nou gaat om een beeld van Dagon met zijn vissenstaart, zou ik maar zeggen. Of Baal, of inderdaad vallen symbolen. Dus dat maakt in de praktijk niet uit natuurlijk. In werkelijkheid gaat het om precies hetzelfde. Gij hebt uw mansbeelden gemaakt en gij hebt met dezelfde gehoereerd. En gij hebt uw gestikte klederen genomen, die ze van de Heer had gekregen, en hebt ze bedekt. En gij hebt mijn olie en mijn reukwerk voor hun aangezichten gesteld. Dat wil zeggen, de gestikte klederen zijn waarschijnlijk als kleed uitgelegd, niet voor de man, maar als loper uitgelegd, bij wijze van spreken, voor de minnaars, de andere mannen. En je hebt mijn olie en mijn reukwerk voor hun aangezichten gesteld, dat wil zeggen, die andere goden aanbeden, enzovoorts. En mijn brood, het welk ik u gaf, meelbloemenolie en honing waarmee ik u spijsde, dat hebt gij ook voor hun aangezichten gesteld, voor hun aangezichten gesteld, tot een lieflijke reuk. Zo is het geschied, spreekt de Heere Heer. En het is de klacht uiteraard van de teleurgestelde man, als ik tenminste zo over de Heer kunt spreken, maar ik denk dat hij het zelf zo doet. Zo wordt het gezegd met groot verwijt aan het adres van Israël. Maar de ellende is natuurlijk dat Israël en Jeruzalem in het bijzonder zich nooit echt gerealiseerd heeft dat de rijkdom, de heerlijkheid die het had, inderdaad afkomstig was van de Heer, die inderdaad het volk dan wel de stad zegende. Dat is het verhaal. En iets dergelijks geldt natuurlijk in beginsel nog steeds en geldt zelfs voor ons individueel. Toch? Bijbelse gedachte is dat al wat we hebben we ontvangen uit genade. Het is wat de Heer ons geeft en daarom zijn we verantwoordelijk om met wat we hebben inderdaad in de eerste plaats de Heer te dienen en in ieder geval geen andere goden, om zo te zeggen. Dat wordt als hoererij beschouwd, tot in het Nieuwe Testament aan toe. Dat is echt niet zo moeilijk. Beslotte gemeente wordt ook voorgesteld als vrouw des Heren, eventueel als lichaam, maar vooruit, ik ga er maar niet dieper op in, maar het gaat wel degelijk om een verbintenis die ook wij als gemeente met de Heer hebben en dus de verantwoordelijkheid inderdaad om hem te dienen. Nou goed, maar dit is de oudtestamentische situatie dan van Israël. Het gaat nog verder, want er staat in vers 20, verder hebt gij uw zonen en uw dochteren, dat wil zeggen gewoon de afstammelingen van het volk, kinderen die erin geboren werden, hebt gij, die gij mij gebaard had, want dat is en blijft het idee, het bijbelse idee is dat de vrouw kinderen baart aan, namelijk voor de man. Ik heb het nog nooit ergens anders, of nooit anders in de Bijbel kunnen vinden, dat is het idee. De man kiest zich een vrouw en de vrouw moet hem kinderen baren. In bijzonder zonen dan, maar vooruit. Zonder dochters gaat het trouwens allemaal niet. Maar dat blijft het idee. En dat betekent inderdaad dat de Heer zegt, ja, al die Israëlieten, ze waren van mij. En al die kinderen die geboren werden, ze waren van mij. Maar gij hebt ze genomen en hebt ze denzelfde geofferd om te verteren. Dat wil zeggen, men heeft ze genomen en geofferd inderdaad aan de afgoden. En dan als commentaar erop aan het eind van vers 20 nog, is het wat kleins van uw hoererijen dat gij mijn kinderen geslacht hebt en hebt ze overgegeven als gij dezelfde voor hen, dat wil zeggen voor die andere goden, door hebt doen gaan. De vertalers hebben erbij gezet door het vuur. En dat is het in de praktijk ook geweest, want het gaat inderdaad om zelfs mensenoffers die gebracht werden. Het wordt op vele plaatsen in de schrift aangehaald, in Ezechiël zelf, zo zonder meer, al een paar keer. Maar die kinderen werden gewoon geofferd, kort na de geboorte, werden ze geofferd aan de afgoden, waren mensenoffers. Dat is trouwens een verschijnsel wat zich over de hele wereld in de loop der eeuwen heeft voorgedaan en waarschijnlijk nog wel. Maar goed, het wordt op vele plaatsen gezegd en het is, de indruk wordt in ieder geval gewekt alsof dat de druppel is die uiteindelijk bij de heer de emmer doet overlopen. Het is ook een platte beeldspraak, maar hoe zeg je het zoiets dan? Het is de directe aanleiding voor de maatregelen die de heer tegen Jeruzalem en tegen Israël neemt. Ook hier in Ezechiël vind je het nog een paar keer terug. In hoofdstuk 20 namelijk wordt het aangehaald. In hoofdstuk 20, vers 26. Begrijpt u me goed? We vinden die dingen al vermeld in de dagen van de richteren in Israël. En ik meen zelfs dat het in Exodus al aangekondigd wordt. Dat het zo zal gaan. Maar vooruit, laat ik maar buiten beschouwing. Maar hier in Ezechiël 20, vers 26, er staat: en ik verontreinigde hen in hun giften, wat het ook wezen mag, omdat zij door het vuur deden doorgaan al wat de baarmoeder opent. Hetgeen betekent dat het inderdaad gaat om eerstgeborenen. In het bijzonder, al wat de baarmoeder opent, maar volgens de wet zou al wat de baarmoeder opent voor de Heer zelf bestemd zijn. Meer dan al het andere, uiteraard. En hier is het juist zo dat juist dat wat specifiek voor de Heer bestemd is, als eerste vrucht of als eerstgeborene, dat in plaats van aan de Heer, aan andere goden, mannen, aan andere goden geofferd werd. En dus is het aanleiding tot het oordeel. We vinden het in Oosten 23 ook. Maar daar hebben we een gelijksoortig verhaal als in hoofdstuk 16. Hoofdstuk 23 vanaf vers 37. Vers 37, want ze hebben overspel gedaan en er is bloed in haar handen. En ze hebben met haar drekgoden overspel gedaan. Daartoe hebben zij ook haar kinderen, die zij mij gebaard hadden, voor hen door het vuur laten doorgaan tot spijzen. Enzovoorts. En er staat hier in het meervoud, omdat hier apart gesproken wordt over de 10 en de 2 stammen van Israël. Ze worden beide genoemd dus, niet als 1 vrouw nu, maar als 2 vrouwen van Jehovah. Maar het is in principe hetzelfde beeld. Alleen wordt een vergelijking gemaakt tussen 10 en 2 stammen, maar daar hebben we het bij gelegenheid verder wel over. Terug dan naar Ezechiël 16. Vers 22, ook hebt gij bij al uw gruwelen en uw hoererijen niet gedacht aan de dagen uw jonkheid, als gij naakt en bloot waart, als gij vertreden waart in uw bloed. Dat wil zeggen, Jeruzalem is ondankbaar geweest en is gewoon haar weldoener feitelijk vergeten. Daar komt het op neer en daarmee haar man vergeten. Vers 23, het is ook geschied na al uw boosheid. Wee u, spreekt de Heere Heere, dat gij u een verwelfsel gebouwd hebt en u een hoge plaats gemaakt hebt in elke straat. Daar weten wij verder weinig van. Maar er staat aan elk hoofd des wegs hebt gij uw hoge plaatsen gebouwd op iedere hoek van de straat. Als ik het lees, ja, dan kan ik het ook niet helpen, maar dan herinner ik mij bepaalde landen, niet zo eens zo ver hier vandaan, en zelfs nog een deel van Nederland, waar ook op elke hoek van de straat een verwelfsel Een afdakje. Of iets meer, maar gebouwd is. En waar dan de een of andere figuur, meestal een man, dus soms ook een vrouw, ja, vereerd wordt. Ja, hoe moet je zoiets anders zeggen? Zo is het toch. En men denkt dat het onderdeel is van het christendom. Ik denk dat het niks met christendom te maken heeft. Ik denk dat het hoererij is. Niet omdat ik nou zo nodig anderen tegen de schenen moet schoppen of moet veroordelen. Maar als u mij zou vragen wat ik ervan vind, ja, dan vind ik er dat van. Het heeft mij moeite genoeg gekost in de loop der jaren om eraan te wennen. En zelfs om überhaupt zo'n Rooms-Katholieke kerk binnen te gaan. Dat hebben we afgelopen zomer dus uitgebreid gedaan. Maar goed, maar om zo'n kerk binnen te gaan met al die beelden enzovoorts. Omdat, ja, naar Bijbelse maatstaven is het gewoon afgoderij. En historisch is het dat ook. Dat heb ik u wel eens verteld. Historisch is het ook. Wat er gebeurt is historisch makkelijk genoeg. Zoals de Romeinen ooit alle Griekse goden hebben overgenomen en overgedoopt. Andere namen gegeven bedoel ik te zeggen. Zo heeft de kerk, want zo heet het dan, de Rooms-Katholieke kerk in de tijd, inderdaad de Romeinse goden vervangen door verondersteld christelijke heiligen. Ze heten dan geen goden meer, maar heiligen. Maar hun functie is precies gelijk. De namen zijn gewijzigd. En het verhaal erachter, legende erachter is gewijzigd, maar de functie is nog precies hetzelfde. En of je nou een god hebt van de handel of een heilige van de handel, maakt in de praktijk geen verschil. Toch? Nee, in de praktijk maakt dat geen verschil. Nou goed. Maar aan elk hoofd des wegs, op elke kruising, en weet zo'n ding, een kapelletje of hoe noemen we het? Ja. Aan elk hoofd des wegs hebt gij uw hoge plaatsen gebouwd. De hoge plaatsen, een vaste uitdrukking voor heilige plaatsen, de hoge plaatsen. Zo heet de Tempelberg in Jeruzalem ook, hè? De hoge plaats. Heb jij je hoge plaatsen? Zo heet het trouwens in Petra ook. Die offerplaats, de hoge plaats. Heb jij je hoge plaats gebouwd en hebt uw schoonheid gruwelijk gemaakt en hebt met uw benen geschreden voor ieder die voorbij ging en hebt uw hoererijen vermenigvuldigd. Jeruzalem wordt geacht een tippelaarster te zijn, zo heet dat. Want dat doet men met de benen. Tippelen heet zoiets. He? Tja. Ik ben blij dat ik het niet zelf geschreven heb. Maar de Heer heeft het zo geschreven. En vergelijkt het met dergelijk gedrag. Elke hoek van de straat. Nou goed. En gij hebt ook gehoereerd met de kinderen van Egypte, vers 26. Met de buurman. Met de kinderen van Egypte, uw naburen, die groot van vlees zijn. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. Zo te zien niet. Oh, het wordt al uitgelegd, ik zie. Mooi. Gij hebt gehoereerd met de kinderen van Egypte, uw naburen die groot van vlees zijn. En gij hebt uw hoererij vermenigvuldigd om mij tot toorn te verwekken. Dat is de verwijzing naar een bepaalde fase in de geschiedenis van Israël. Ook in de dagen van Ezechiël en Jeremia overigens. Het was toen ook actueel. Dat namelijk Jeruzalem steun zocht bij Egypte. Met Egypte in één verbond trad. Is de gedachte. Met andere woorden, Jeruzalem ging vreemd. Dus zo de Nederlandse uitdrukking. De Heer immers zou de koning van Babel zenden om Jeruzalem te onderwerpen, maar Israël zocht daarin steun bij Egypte en sloot een verbond met Egypte. En dat is enige jaren is dat zo gebleven. Dat is makkelijk te verklaren natuurlijk. Bij de opkomst van het Babylonische Rijk zaten ze hem in Egypte ook te knijpen. Wie hem is, weet ik niet, maar ze zaten hem te knijpen. Ze knepen hem in Egypte. Ze waren uiteraard bang voor die Babyloniërs. Het is nooit weg om dan vanuit Egypte verbond te sluiten met Jeruzalem enzovoort. Want als die Babyloniërs naar Egypte komen, ja, dan komen ze voorbij Jeruzalem. Dus het is nooit weg als je daar een bondgenoot hebt die daar de eerste klappen opvangt. Toch? Die Egyptenaren wilden wel. En Israël wilde ook wel, die wilde een sterke man op de achtergrond eventueel. Maar de Heer zegt dat het verkeerd is en dat hij, de Heer voelt zich gepasseerd, is daarmee gepasseerd. Hij zegt, ik ben een jaloers God en als er wat is, dan kom je bij mij en dan zorg ik overal voor. Dat is het verhaal, maar daar geloofden ze niet in. Net zo min als Jeruzalem daar vandaag in gelooft. Ik heb het over het Joodse Jeruzalem uiteraard nu. En in plaats daarvan zoekt men steun over heel de wereld. Nou ja, in de eerste plaats bij de Verenigde Naties. En bij de grote broer Amerika. Hoe heet het maar heten mag, enzovoorts. Maar niettemin, het moet komen tot een verbond, was de bedoeling. Toch met een heidense mogelijkheid, dus het blijft afgoderij. Dat verbond met Egypte, daar houdt Jesaja zich al mee bezig. Want zelfs in de dagen van Jesaja speelde het al een rol. En dat is heel wat eerder al dan deze dagen. In Jesaja 30 en 31 geloof ik. Ja. Daar gaat het nog niet eens over de dreiging van Babel, maar we zitten daar nog een generatie eerder. Nou ja, meer dan één menselijke generatie, maar één generatie wat betreft de wereldrijk. Het zijn de dagen van Assur, namelijk het Assyrische wereldrijk, waardoor de 10 stammen veroverd werden en in ballingschap verdwenen. En dan lees ik 30 vers 1, Jesaja 30 vers 1, wee de kinderen die afvallen, spreekt de Heere, om een raadslag te maken, maar niet uit mij. En om zich met een bedekking, bescherming dus, om zich met een bedekking te bedekken, maar niet uit mijn geest. Om zonde tot zonde te doen. Die gaan om af te trekken in Egypte en vragen mijn mond niet. Het is altijd het is een rare term, ik weet het, maar het betekent gewoon afdalen naar Egypte, zo heet het in de Bijbel, zoals het is optrekken naar Kanaan vanuit Egypte. En de omgekeerde weg is dus aftrekken. Die gaan om af te trekken in Egypte en vragen mijn mond niet om zich te sterken met de macht van Farao. En om hun toevlucht te nemen onder de schaduw, dan wel onder de vleugel, van Egypte. Want de sterkte van Farao zal jullie tot schaamte zijn, enzovoort. De Heer zegt gewoon, je kunt wel een verbond sluiten met Egypte, maar het zal je niet helpen. Niet alleen omdat de Heer toch sterker is dan Egypte, maar in het bijzonder omdat Egypte per definitie onbetrouwbaar is als bondgenoot. Staat hier. Ik lees het hoofdstuk niet, maar ik lees daarna ook Jesaja 31 vers 1. Wee degene die in Egypte om hulp aftrekken en steunen op paarden en vertrouwen op wagenen. U weet wel, de paarden en wagenen uit Egypte. Dat was al zo in de dagen van Mozes. Strijdwagens. Ze vertrouwden op de artillerie, dan wel cavalerie, van Egypte. Omdat er velen zijn en op ruiters, omdat die zeer machtig zijn en zien niet op de heilige Israëls en zoeken de Heere niet, enzovoorts. En in vers 3 staat dan, want de Egyptenaren zijn mensen en geen God en hun paarden zijn vlees en geen geest. En de Heere zal zijn hand uitstrekken dat de helper struikelen zal en die geholpen wordt zal nedervallen. En ze zullen al tezamen teniet komen. Tot niets worden dus in de praktijk. Dus er wordt meteen een oordeel over Egypte ook aangekondigd. De steun zal niet helpen. Daarna blaad ik een heel eind terug naar de twee koningen. Twee koningen 18. Daar zijn we weer terecht bij. Twee stammen. Twee koningen 18. Vers 21. Zie nu, vertrouwt gij u op dien gebroken rietstaf op Egypte? Op de welke zo iemand leunt, zo zal hij in zijn hand gaan en die doorboren. Dat is een aardige beeldspraak. Egypte wordt genoemd een rietstaf. Dat is de verwijzing naar het papyrus riet. Egypte was een land van riet. Dat was een drassig land, immers. Er groeide veel riet. Denk maar aan de riet en de biezen in de dagen van Mozes in de tijd al. En u weet, papier is de naam van eigenlijk oorspronkelijk papyrus, namelijk riet waarvan vellen papyrus gemaakt werden enzovoorts. Het was dus inderdaad een land van riet. En hier wordt gezegd, ja, je kan wel op zo'n rietstaf leunen, maar die is scherp, je kunt er wel op leunen, maar die prikt gewoon door je hand heen, daar kun je niet op leunen. Hij zal je de hand doorboren, is het idee. Mooie beeldspraak, al is het niet zo'n mooi verhaal natuurlijk. Maar het is leuk gezegd. Zo zal hij in zijn hand gaan en die doorboren. Alzo is Farao, de koning van Egypte, voor al degenen die op hem vertrouwen. Komt dus inderdaad niks van terecht. Wordt aangekondigd. Egypte als onbetrouwbare bondgenoot. Dus merkwaardigerwijze, Israël heeft inmiddels al jaren, tegenwoordig staat Israël, heeft inmiddels al jaren een vredesverdrag met Egypte. Als eerste, van allemaal, van al die volkeren daar. Het is zo, merkwaardig genoeg. Want ze hebben wat afgeknokt, toch ook in onze dagen. Maar niettemin hebben ze een vredesovereenkomst. En daar gaat het om. Eerst op Egypte, en de rest moet nog volgen. Maar ook in onze dagen geldt, er zal niks van terechtkomen. En een oordeel over Egypte in dat verband wordt net zo goed aangekondigd. Een oordeel over Israël zelf. De tegenwoordige Israël dus, maar meteen daaraan vastgekoppeld een oordeel over Egypte. Omdat het een verbintenis is die door de Heer beschouwd wordt als hoererij uiteraard. En niet alleen de vrouw ontkomt niet aan het oordeel, maar die man dus ook niet. Terug weer naar Ezechiël 16. Waar wij waren in vers 26, waar de Heer vanaf vers 27 dan het oordeel aankondigt over Israël. Dat wil zeggen, er worden maatregelen genomen. Er staat, zie, daarom strekte ik mijn hand over u uit en verminderde uw bescheiden deel. Ze krijgt minder huishoudgeld. Ik verminderde uw bescheiden deel. Deel wat voor u bestemd is, uw toelagen. Naar vooruit. En ik gaf u over in de lust dergenen die u haten, der dochteren der Filistijnen die vanwege uw schandelijke weg beschaamd waren. Die dochteren der Filistijnen, dat waren rivalen, worden beschouwd als rivalen van Jeruzalem of van Israël, maar die kregen er nog rode oortjes van, om zo te zeggen. Tegen het schaamrood naar de kaken vanwege het gedrag van Israël. Vers 28. Verder hebt gij gehoereerd met de kinderen van Asser, omdat gij onverzadelijk waart. Ja, als gij met hen gehoereerd hebt, zijt gij ook niet verzadigd geworden. Maar gij hebt die hoererij vermenigvuldigd in het land van Canaan tot in Galdea. En daarmede ook zijt gij niet verzadigd geworden. Dus de verwijzing naar Asser. Het optreden van het Assyrische Rijk in relatie tot de twee stammen. Tot de tien stammen die inderdaad weggevoerd zijn naar Galdea. Dat wil zeggen, Galdea mag dan eventueel Babel zijn. Maakte net zo goed deel uit van het Assyrische Rijk. En wij zeggen, de twee stammen werden weggevoerd in Babel, maar de tien stammen verder voor naar Asser. Maar als je het naleest in de Bijbel, blijkt dat ze ook naar Babel zijn weggevoerd. Alleen dat maakte toen deel uit van het Assyrische Rijk. Maar die hoererij drong tot daar door, is het idee. Ik wil even kijken of het nou slaat, geloof ik het over of niet. Ja, daar staat in vers 29, maar gij hebt uw hoererij vermenigvuldigd in het land van Canaan tot in Galdea. Ik stel voor om die vertaling maar te veranderen. Want ik lees hem als, gij hebt uw hoererij vermenigvuldigd tot in Galdea. Maar wat hier vertaald is met het land Canaan, dat is, als u mij vraagt, ook de aanduiding van Galdea. Men zou de term namelijk vertalen met in het land van koophandel. Gij hebt uw hoererij vermenigvuldigd in het land van koophandel tot in Galdea. Dat wil zeggen dat ook daar, waarheen in elk geval de 10 stammen waren weggevoerd, en in deze dagen van Ezechiël al een deel van de 2 stammen, en dus inwoners van Jeruzalem om zo te zeggen, dat ze ook daar ontrouw waren aan de Heer. Ze bleven er gewoon mee doorgaan, ondanks dit oordeel. Want u weet, het grootste deel van het volk van Judea, van Juda, dus van Jeruzalem, was al in ballingschap in Galdea. Vers 30, hoe zwak is uw hart, spreekt de Heere, Heere, als gij al deze dingen doet, zijnde het werk van een heersende, hoerachtige vrouw. Nou. Zo, staat in één adem, heersend en hoerachtig. Hoerachtig lijkt me duidelijk negatief. Heersend is dat net zo goed uiteraard. Hè? Ze heeft de macht overgenomen, in huis, is het idee. De man had niks meer te vertellen en de vrouw deed waar ze zin in had en hield er andere man op na, is het idee. En zo komt het heersen van de vrouw tot uitdrukking in wat genoemd wordt haar hoerachtige gedrag. Nou goed, daar laten we het eerst bij. Want het is alweer tijd voor de pauze. En zo komen wij bij vers 31. Als gij uw verwerfsel bouwt aan het hoofd van iedere weg en uw hoge plaats maakt in elke straat, en niet zijt geweest als een hoer. Ze was wel als een hoer, maar hier staat niet geweest als een hoer. Het hoerenloon beschimpende, want het idee is dat de hoer vangt daarvoor, krijgt daar loon voor. Maar van deze vrouw staat in vers 32, o die overspelige vrouw, zij neemt in plaats van haar man de vreemden aan. Men geeft loon aan alle hoeren. U ziet dat dat bijbels is, denk ik dan al. Ja, nou goed. Maar gij geeft uw loon aan al uw boelen. Hier staat het woord dus wel. En boelen wordt netjes vertaald met minnaar, maar bij gelegenheid hoort het vertaald te worden met hoerenloper. En dat schijnt de Nederlandse uitdrukking ervoor te zijn. Heb ik mij laten vertellen. Maar vooruit. Maar gij geeft uw loon aan al uw boelen, in plaats van dat alle hoeren betaald worden. Kortom, en gij beschenkt ze, gij geeft hen geschenken, opdat zij tot u van rondom zouden ingaan om uw hoererijen. Dat wil zeggen, men krijgt er nog voor betaald ook. En dat betekent dat inderdaad het bezit van Israël, de heerlijkheid van Israël, daarmee erdoor gejaagd wordt. En zo is dat ook inderdaad gegaan, want na de dagen van Salomo is Jeruzalem alleen maar verarmd. En voor zover overeenkomsten gesloten werden met heidense volkeren, kostte het altijd een heleboel geld. Zo ging dat. Daar moesten ze voor betalen. In onze dagen zal dat waarschijnlijk ook nog moeten. Maar goed, men onderhandelt daar nog over. Maar zo gaat het. Zo geschiet met u in uw hoererijen het tegendeel van de vrouwen, terwijl men u niet naloopt om te hoereren. Want als gij hoerenloon geeft en het hoerenloon u niet gegeven wordt, zo zijt gij tot een tegendeel geworden. Gaat niet zoals bij alle vrouwen. Zij is erop uit en wil ervoor betalen zelf. En dan wordt Jeruzalem toegesproken met daarom, o hoer, hoor des Heren woord. Alzo zegt de Heere Heere, omdat uw vergif uitgestort is en uw schaamte door uw hoererijen met uw boelen ontdekt is, en met al de drekgoden uw gruwelen, en na het bloed uw kinderen dat gij hun gegeven hebt, daarom zie, ik zal al uw boelen vergaderen met de welke gij vermengd zijt geweest, en allen die gij lief gehad hebt met allen die gij gehaat hebt, en ik zal hen van rondom vergaderen tegen u, en ik zal voor hen uw naaktheid ontdekken, dat zij uw ganse naaktheid zien zullen. Het komt overeen met de Heere zal al de heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. De woorden uit Zacharia 14, die overigens nog vervuld moeten worden, want in Zacharia zijn we terecht bij een profeet van na de ballingschap. Een profetie dus die niet vervuld is in de dagen van het Babylonische Rijk, maar integendeel nog vervuld moet worden uiteindelijk. Maar dat is wat er gebeuren zal. Die boelen, zoals ze genoemd worden, die andere volkeren in de praktijk, zullen zich tegen Israël keren. Het zal blijken dat Israël dan wel Jeruzalem helemaal geen man heeft. De man trekt zich terug en de vrouw blijkt weer naakt te zijn, is dan de beeldspraak. Vers 38, daartoe zal ik u naar de rechten der overspeelsters en de bloedvergietsters richten, dus oordeel over u brengen, en ik zal u overgeven aan het bloed der grimmigheid en des ijvers, en ik zal u in hun hand overgeven, en zij zullen uw verwelfsel afbreken en uw hoge plaatsen omwerpen en uw klederen u uittrekken en uw sierlijke juwelen nemen en u naakt en bloot laten. Daarna zullen zij tegen u een vergadering doen opkomen en zullen u met stenen stenigen en u met hun zwaarden doorsteken. Dat gaat dus allemaal weer over het aankomende oordeel, het komende oordeel over Jeruzalem, zoals dat in de vorige hoofdstukken al vele malen gelezen hebben. Vers 41, zij zullen ook uw huizen met vuur verbranden en oordelen tegen u uitvoeren voor veler vrouwen ogen. En ik zal u doen ophouden van een hoer te zijn en gij zult ook niet meer hoerenloon geven. Zo zal ik mijn grimmigheid op u doen rusten en mijn ijver zal van u afwijken en ik zal stil zijn en niet meer toornig wezen. In de praktijk betekent het dus gewoon dat de Heer een einde maakt aan dit huwelijk. En zo wordt het bij gelegenheid ook gezegd. Want de wet voorziet daar ook in, de man kan de vrouw bij gelegenheid wegzenden. En dat is ook wat inderdaad gebeurt, want de verstrooiing van Israël in de ballingschap is nou eenmaal in de praktijk hetzelfde als dat de man, de Heer namelijk, de vrouw Israël, zijn huis uitstuurt. Want de gedachte is dat de stad en het land, heel het land Israël, des Heeren is. Het is zijn stad, het is zijn land, enzovoorts. En wanneer men hem niet dient, zendt hij hen uit het land. Wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Staat er, ik meen, in Hosea, als ik me goed herinner. Maar misschien heb ik het mis. Maar de Heer stuurt de vrouw weg. En dan houdt de ijver op. En daarmee ook de toorn. Vers 43. Daarom dat gij niet gedacht hebt aan de dagen uw jonkheid en mij tot beroering geweest zijt met dit alles. Het heeft de Heer ontroerd en in beweging gebracht. De Heer heeft zich over haar ontfermd. Op vele plaatsen lezen we dat ook in de Bijbel. Als de Heer tot Israël spreekt, dan stelt hij zich voor als de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God ook die hen uit Egypteland heeft uitgeleid enzovoort. De God die grote wonderen gedaan heeft toen hij hen verloste uit Egypte en bracht door de woestijn. En overwinning gaf op de Kanaaniet in de dagen van Jozua enzovoorts. En de Heer roept hen daarna op om alsnog tot bekering te komen. En dat is dus wat hier eigenlijk ook gezegd wordt, maar nu in de vorm van deze beeldspraak. Maar omdat gij niet gedacht hebt aan de dagen uw jonkheid, zie, zo zal ik ook uw weg op uw hoofd geven. De gebruikelijke uitdrukking betekent zoveel als dan moet men de consequenties aanvaarden. Spreek de Heere Heere. En gij zult die schandelijke daad niet doen boven al uw gruwelen. Boven al uw gruwelen. Het zal niet meer voorkomen, was het idee. Zie, en ieder die spreekwoorden gebruikt, zal van u een spreekwoord gebruiken zeggende, zo de moeder is haar dochter. En u weet hoe het met die moeder was. De volgende vers weer. Gij zij de dochter uw moeder die de walg had van haar man en van haar kinderen. En gij zij de zuster uw zusteren die de walg gehad hebben van haar mannen en van haar kinderen. Uw moeder was een Hethitische en uw vader een Amoriet. En daarmee zijn we dus gewoon weer terug in vers 3. Is het idee. Het is nooit beter geworden met Jeruzalem. De Heer zegt, het is eigenlijk altijd een kanonische stad gebleven. Dan vers 46. Uw grote zuster nu is Samaria. Dan wordt Jeruzalem vergeleken met Samaria. Dan krijg je dus toch een verschil tussen 2 en 10 stammen hier. Hè? Want Samaria was de hoofdstad van de 10 stammen, zoals Jeruzalem dat was van de 2. Uw grote zuster nu is Samaria. Let op dat zij de grote zuster heette. Het is niet de kleine zuster, het is de grote zuster. Want in zekere zin was Samaria en daarmee het hele tienstammenrijk belangrijker dan Jeruzalem en het tweestammenrijk. Want zoals ik dus steeds vertel, de tienstammen, dat was eigenlijk Israël en dat had het eerst geboorterecht. Juda was van Israël afgeweken en niet andersom. Nou ja, Israël was van Juda afgeweken, maar de tien bleef in ieder geval Israël. Uw grote zuster nu is Samaria, zij en haar dochteren, de welke woont aan uw linkerhand, maar uw zuster die kleiner is dan gij, die tegen uw rechterhand woont, is Sodom en haar dochteren. Daar wordt Jeruzalem vergeleken met twee zussen, een oudere en een jongere, of een grotere en een kleinere. Samaria, tien stammenrijk, maar Sodom. Dat is de verwijzing naar de geschiedenis van Lot uiteraard. Dat kan niet anders, want toen verdween Sodom van de aardbodem. Hij hebt in haar wegen niet gewandeld, noch naar haar gruwelen gedaan. Het was wat gerings, een verdriet. Maar gij hebt het meer verdorven dan zij in al uw wegen. Dat wil zeggen dat Jeruzalem wordt geacht slechter te zijn dan Sodom, waarover in de tijd het oordeel kwam. En dan Samaria, waarover in de dagen van Ezekiel het oordeel al lang gekomen is. Meer dan 100 jaar daarvoor in elk geval. En bovendien, het oordeel over Sodom wordt in de Bijbel vele malen aangehaald, in de profeten, tot in het Nieuwe Testament aan toe. En het wordt gebruikt als voorbeeld voor het oordeel wat in elk geval ook over Jeruzalem zal komen. Uiteindelijk ook over heel de schepping trouwens. Want het oordeel over Sodom staat zelfs model voor het oordeel op de jongste dag. Maar in elk geval over Jeruzalem. Uitgebreid ook genoemd in Jesaja. Vers 48, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, indien Sodom, uw zuster, zij met haar dochteren gedaan heeft, gelijk gij gedaan hebt en uw dochteren. Dat wil zeggen, de Heer zegt gewoon, Jeruzalem is nog veel erger dan Sodom ooit was. Vers 49, zie, dit was de ongerechtigheid uw zuster Sodom. Hoogmoed, zatheid van brood en stille gerustheid had zij en haar dochteren. Maar zij sterkte de hand des armen en nooddruftigen niet. En zij verhieven zich en deden gruwelijkheid voor mijn aangezicht. Daarom deed ik ze weg nadat ik het gezien had. Sodom was een plaats van grote ontwikkeling. In de tijd, in de dagen van Abraham, zoals uit de geschiedenis blijkt. Maar niettemin. Er kwam een oordeel over omdat het alleen leidde, die grote ontwikkeling leidde uiteindelijk alleen maar tot decadentie. Een verschijnsel dat in de geschiedenis zich steeds herhaald heeft. En langzamerhand is de westerse wereld aan de beurt, maar daar gaat het nou niet over verder. En dan vers 51, Samaria. Samaria ook heeft naar de helft uw zonde niet gezondigd. Niet half zoveel als Jeruzalem dus. En gij hebt uw gruwelen meer dan zij vermenigvuldigd en hebt uw zusters gerechtvaardigd door al uw gruwelen die gij gedaan hebt. Met andere woorden, als Jeruzalem zou kunnen blijven bestaan zoals het is, dan had er nooit een oordeel mogen komen over Sodom en Samaria. Die worden daarmee dus gerechtvaardigd. Dat is een kwestie van verhoudingen. Maar andersom, als dit oordeel over Sodom en Samaria gekomen is, dan zal het zeker komen over Jeruzalem. En dat is de strekking van al deze hoofdstukken. Draag gij dan ook uw schande, in overeenstemming met, ik zal uw weg op uw hoofd geven, uit vers 43. Draag gij dan ook uw schande, gij die voor uw zuster geoordeeld hebt, door uw zonde die gij gruwelijker gemaakt hebt dan zij. Zij zijn rechtvaardiger dan gij. Wees gij dan ook beschaamd en draagt uw schande, omdat gij uw zusters gerechtvaardigd hebt. Als ik haar gevangenen wederbrengen zal, namelijk de gevangenen van Sodom en haar dochteren, en de gevangenen van Samaria en haar dochteren, dan zal ik wederbrengen de gevangenen uw gevangenis in het midden van haar. Dat vers, dat wordt, als je het mij vraagt, verkeerd gelezen. De gebruikelijke opvatting omtrent vers 53 is dat ooit een keer de gevangenen van Sodom en de gevangenen van Samaria zullen worden teruggebracht, wanneer het me wezen mag. En dan zal de Heer ook de gevangenen van Jeruzalem wederbrengen. Zo van, men ziet hier al belofte in. Een belofte in met betrekking tot Jeruzalem, dan wel Judea. Ik moet u zeggen dat het dat absoluut niet is, want die gevangenen van Samaria worden niet teruggebracht. En zijn nog niet teruggebracht. De 10 stammen zijn namelijk uit de ballingschap nooit teruggekeerd. En als dat wel zou gebeurd zijn, zoals sommigen beweren. Ja, hoe komt het dan dat we nog verstrooide Joden hebben? Want die zouden dan ook teruggekeerd moeten zijn. Staat hier dan. Dus die uitleg die gaat sowieso niet op. Want de inwoners van Samaria zijn niet teruggebracht. Maar wat te denken van de gevangenen van Sodom? Die zijn er sowieso niet. Voor zover ze gevangen zijn, voor zover je het zo zeggen kunt, zijn ze in de dood. In die gevangenis. Want je Sodom is in zijn geheel vergaan. Lijkt me duidelijk. Met andere woorden, het gebeurt nooit. Dus als ik dat zal doen, zal ik ook dat. Maar de gedachte is, hij doet het niet en dus zal hij dat met Jeruzalem ook niet doen. Vers 54. Opdat gij uw schande draagt en te schande gemaakt wordt. Let op, de vertalers hebben het zo dus niet opgevat. Die hebben het opgevat zoals ik het nu zeg. Het zal namelijk gebeuren, dat oordeel zal er zijn, zullen niet teruggebracht worden. Opdat gij uw schande draagt en te schande gemaakt wordt. Om al hetgeen gij gedaan hebt als gij haar troosten zult. Met andere woorden, men zal in de ballingschap verdwijnen. En in elk geval, die generatie zal niet terugkeren. Maar dat is wat op andere plaatsen ook zo gezegd wordt. En voor zover er daarna een terugkeer geweest is, was het toch niet de terugkeer van het hele volk, maar alleen van een deel. En sinds de dagen van de Babylonische ballingschap wonen dan Joden ook over heel de wereld verspreid. En zo is het vandaag eigenlijk nog. Vers 55, net zoiets. Als uw zuster Sodom en haar dochteren zullen wederkeren tot haar vorige staat, mits schade Samaria en haar dochteren zullen wederkeren tot haar vorige staat, zult gij ook en uw dochteren wederkeren tot uw vorige staat. En dat betekent gewoon, men zal niet terugkeren tot de vorige staat. Kan ik niet missen, want na de terugkeer uit Babylonische ballingschap, voor zover die bestond dan, van, in de dagen van Ezra enzovoort, wordt uitdrukkelijk ook vastgesteld dat de tempel en Jeruzalem weliswaar herbouwd werden, maar niet in hun vorige staat. Men was er dan ook uiteindelijk zeer teleurgesteld over. Het miste alle heerlijkheid van het oorspronkelijke Jeruzalem enzovoort. Jeruzalem van voor en zelfs ver voor de ballingschap. Wordt ook vermeld in Ezra, in Nehemia ook geloof ik. Weet ik niet zeker, maar in Ezra in elk geval. Het zal dus niet gebeuren. En dan vers 56, ja, uw zuster Sodom is in uw mond niet gehoord geweest ten dagen uw grote hoogmoeds. Wat dat betekent, weet ik niet. Vers 57, al eer uw boosheid ontdekt was, als de tijd was der versmading van de dochteren van Syrië en van al degenen die rondom dezelfde waren, de dochteren der Filistijnen die u verachten van rondom, hebt gij uw schandelijke daden en uw gruwelen gedragen, spreekt de Heer. Ik denk dat het gewoon betekent dat Jeruzalem zich geen voorbeeld heeft genomen, om zo te zeggen, aan de andere volken en aan eventuele oordelen die in de tijd geweest zijn, en gewoon niks wilde weten van dat de Heer bij gelegenheid wel degelijk een hele stad, zoals Sodom bijvoorbeeld, verwoest. En het ging maar gewoon door, ervan uitgaand dat er toch niks zal gebeuren, precies zoals we in voorgaande hoofdstukken gelezen hebben. Dan vers 59, want alzo zegt de Heere Heren, ik zal u ook doen gelijk als gij gedaan hebt. Wat dan? Wel, gij hebt de eed veracht, brekende het verbond. En de Heer zegt, dat doe ik dan ook. Dan heb ik ook geen verplichtingen meer aan Jeruzalem of aan Israël. Israël is ontrouw en de Heer laat het volk gaan, brengt daar dan dus een oordeel over. Is dan niet langer gehouden of verplicht om voor dat volk te zorgen. Want de Heer heeft een eed gezworen met hen. Dat lazen we er straks aan het begin van het hoofdstuk, dacht ik. Of was dat niet zo? Ja, vers 8. Ik zwoer u en kwam met u in een verbond. En hier staat dat Israël de eed veracht heeft. en het verbond heeft verbroken. En de Heer zegt dan in vers 59, nou, dat zal ik dan ook doen. En zo zal gebeuren. Het is ook wat we in Jeremia lezen, in dezelfde tijd zo ongeveer geschreven, waar in het bekende hoofdstuk Jeremia 31 sprake is van dat Israël het verbond verbroken heeft, hoewel de Heer hen getrouwd had, Jeremia 31 vers 31. En daarna volgen de versen die ook in Hebreeën 8 uitgebreid worden geciteerd. Versen namelijk in Jeremia 31 waarin een nieuw verbond wordt aangekondigd ter vervanging van het oude. Maar het oude wordt al geacht verbroken te zijn, in ieder geval in de dagen van Jeremia en Ezechiël dus. Dat wil zeggen in deze dagen van het begin van de Babylonische ballingschap. Daarom is het erg navrant, om eens een prachtig woord te gebruiken, vast te stellen dat wat er van Israël over was in de ballingschap, dat toen ineens meende zich te moeten houden aan de wet enzovoorts. Wat om nogal wat redenen dwaas was. De eerste plaats omdat de wet zou gehouden moeten worden in het land. Dat was nooit bedoeld voor buiten het land, lees de wet maar na. Dan zal het geschieden als je in het land zult gekomen zijn wat ik u beloofd heb. Het land dat ik uw vader gezworen heb enzovoort. Wat ik u erfelijk zal geven, dan zult gij enzovoorts. En toen waren ze in de ballingschap, toen wilden ze ineens de wet gaan houden. Dat is één ding. En het tweede merkwaardige ervan is dat het toen niet meer hoefde gewoon. Omdat de Heer lang gezegd had, ik hou me er niet meer aan. Jullie hebben het verbroken, het einde van het verhaal. Althans, einde van het oude verbond. Daarna zegt hij, maar ik zal met u een nieuw verbond sluiten. Maar dat is uiteraard niet bij terugkeer uit ballingschap of zoiets, maar pas bij de komst van de Messias. Maar dat is dan toch pak een beetje 600 jaar later. Pas. En in die tussentijd heeft men het judaïsme, het jodendom ontwikkeld. En daar was de Heer dus ook niet van gediend. Zoals blijkt, want het wordt geïntroduceerd gedeeltelijk, lichtelijk, in de post-exilische profeten, in, laten we zeggen, Zacharia, Malachi in elk geval. En daarna uitgebreid wordt het ons geïntroduceerd in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en daarna Handelingen natuurlijk ook nog. En daar blijkt inderdaad dat de Heer er geen goed woord voor over heeft en dat het inderdaad in hoge mate vijandig staat tegenover Gods beloften en daarmee tegen God zelf die gesproken heeft. En toen dus de wet niet meer hoefde, toen namen ze de wet op, gaven er een bepaalde interpretatie aan, maar het moest voor de wet doorgaan enzovoort. En toen bleek dat de vijandschap tegen God te zijn, gelijk het is te deze dagen. Want zo is het nu nog. Nou goed. Maar deze woorden, vanaf vers 59 dus, lopen inderdaad parallel min of meer met Jeremia 31 vanaf vers 31. Er staat dan in de eerste plaats, het verbond of de eed hebt gij veracht, het verbond is verbroken. De Heer zegt, oké, dat doe ik dan ook, dan zijn we van elkaar af, is het idee. Ik moet er eerst wat aan toelichten natuurlijk. Er is één manier om het om te spreken over de wet en de beëindiging daarvan. De Bijbel geeft er meerdere, dat kan ik ook niet helpen. Maar er zijn nou eenmaal meerdere. Het ene idee is dat de wet, een verbonden wet, beëindigd geworden is, zodat er geen verplichtingen meer heeft van geen van beide zijden in deze dagen. Dagen van het ingaan van de Babylonische ballingschap, gepaardgaande met de verwoesting van Jeruzalem. De andere is dat de wet officieel beëindigd wordt door de dood van de Heer Jezus. Die kwam onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen. Staat daar. En de gedachte is dan dat de wet beëindigd werd door de dood van de Heer Jezus. Kan allebei. Men kan dus ook allebei die dingen in verband brengen met het idee van dat het oude verbond een huwelijk was. Dat is het nieuwe ook in zekere zin. Hè? Nou, in dezelfde zin eigenlijk, maar vooruit. Maar de gedachte is dan dat het huwelijk aan de ene kant beëindigd wordt door echtscheiding. Want dat is wat het is. En zo wordt het bij gelegenheid ook genoemd. Is al wat weggezonden, het huis uit, door de man. Het is gewoon echtscheiding. De andere variant in de Bijbel is dat het huwelijk eindigt door de dood van de man. En zo wordt het bijvoorbeeld genoemd in Romeinen 7. Maar kun je zeggen, vind tegenstrijdig. Je kunt zeggen, nou, wat maakt het uit? op beide manieren wordt het verteld. En ach, in verband met een... ik wou zeggen een echt huwelijk, maar dat mag ik niet eens zeggen. Maar in verband met een menselijk huwelijk ligt het ook ongeveer zo. Wanneer eindigt het? Of hoe eindigt het? Dan kun je altijd zeggen, dus het komt op meerdere manieren een eind aan. En dat is soms maar goed ook. In het geval van Israël en de Heer, voor beide, was het maar goed ook. En hoe dat dan precies beëindigd wordt, ja. Het is moeilijk te zeggen. In elk geval is het zo dat hier in deze dagen officieel een eind komt aan deze relatie. Daarna zou je kunnen ter discussie kunnen stellen of die wettische situatie, de situatie onder de wet, wellicht dan toch weer hersteld wordt als Israël, althans een deel daarvan, terugkeert uit de Babylonische ballingschap en zich weer vestigt in Jeruzalem. Treedt dan automatisch dat weer in werking, omdat Israël weer in het land is en het land is van de Heer, enzovoorts. Dan moet ik je zeggen, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien wel, misschien niet. Mij persoonlijk maakt het niet zoveel uit, want hoe dan ook, de wet is sowieso beëindigd geworden. Wel weet ik dat als de Jood, de Israëliet, zich vestigt in het land, officieel zal ik maar zeggen, als Jood, en daarmee dat land claimt, of als het Joodse volk, of een deel daarvan, officieel als Joods volk het Joodse land, Judea, Jeruzalem, claimt, omdat het zegt, dat is nou eenmaal ons land, dan zit men in ieder geval verkeerd. Men zou namelijk de Heer dienen. En als het dan wellicht hun land is, zal de Heer hen daar brengen. En of dat gebeurd is bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, men zou kunnen zeggen van wel, maar het doet er dan toch niks aan af. Dat de Heer zelf zegt dat dat verbond allang verbroken is in de dagen van Jeremia, Ezechiël en de verwoesting van Jeruzalem. Toen. Maar ik kom ze dus allebei tegen in de Bijbel. De ene beëindiging door echtscheiding, de andere door de dood van de man. Sommigen hebben daar een variant op gevonden, zeggen dat het idee van de echtscheiding alleen van toepassing is op de 10 stammen. En dat de dood van de man alleen van toepassing is op de 2 stammen. Dat red je niet, want hier gaat het over de 2 stammen. En het gaat over een scheiding. Dus. Nou ja, als de wegvoering van de 10 stammen een scheiding was, is de wegvoering van de 2 stammen ook een scheiding. En nou, ik wilde dat overslaan, maar vooruit. Je kunt zeggen, ja, dan wordt het toch hersteld, enzovoort. Maar als er iets is tegen de wet, dan is het dat. Een eenmaal ontbonden huwelijk zou nooit meer hersteld mogen worden. Dat is wat de wet zegt. En in de Bijbel staat dan dat de Heer diezelfde wet aanhaalt in een van de profeten. Ik weet zo gauw het hoofd niet, zo gaan we er staan. Maar dan haalt de Heer die profetie, of die uitspraak uit de wet aan. En zegt dan, dat mag niet, want er staat in de wet, nochtans, keer weder tot mij. Het mag niet, maar doe het toch maar. Maar de verklaring daarvan is dat het daarbij gaat om een nieuw verbond. Dat is een andere situatie, want de gedachte is dat de man en de vrouw allebei inmiddels al lang zijn overleden en dat vervolgens een huwelijk gesloten wordt tussen degenen die uit de dood zijn opgestaan. Dat is het idee en zo staat het ook in Romeinen 7. Staat er wat kort en daardoor wat ingewikkeld wellicht, of althans onduidelijk, maar dat is het idee. En daar gaat dit natuurlijk ook over, namelijk vanaf vers 60. Maar ja, die moet ik eigenlijk bewaren voor de volgende keer. Maar daar staat evenwel, ik vraag me nog steeds af welk woord in de grondtekst staat. Echter, maar, of gewoon en. Nou, in ieder geval, evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. En ik zal met u een eeuwig verbond oprichten.